God is goed. Amen. We komen inderdaad uit een periode van genieten, van vakantie. En wat ik zelf altijd heel bemoedigend vind als ik in het buitenland op vakantie ben, is om christenen te ontmoeten, om te zien hoe God op andere plekken in deze wereld bezig is om zijn kerk te bouwen. Om te zien hoe hij hetzelfde doet op andere plekken als wat hij aan het doen is onder ons. Ik word daardoor bemoedigd, omdat als ik dat zie, ik me bewust word dat ik onderdeel uitmaak van iets wat veel groter is dan ikzelf. Dat ik onderdeel mag uitmaken van iets veel groters. Dat datgene wat God aan het doen is, de kerk hier ver overstijgt. En zeker mij als persoon ver overstijgt. En ik heb het 2 weken geleden ook al even in de voorbereiding genoemd naar de kleine club mensen die daar was. Maar afgelopen zomer was ik op een gegeven moment tijdens mijn vakantie in het zuiden van Kroatië in de indrukwekkende stad Dubrovnik. Een prachtige stad. Met kleine stenen steegjes en straatjes. Met indrukwekkende middeleeuwse gebouwen. Met prachtige katholieke en Russisch-orthodoxe kerken. En schoonheid trekt aan. En daarom is Dubrovnik ook een enorm toeristische stad. Mensen worden aangetrokken door de schoonheid die ze daar zien. En rond middernacht ging ik terug naar mijn hotel en zag ik een deur van het hotel van een kerk openstaan. En ik zag tientallen toeristen die probeerden een beetje door die deur te dringen en een glimp op te vangen van wat daar binnen gebeurde. En ook ik deed dat. En voor in de kerk zag ik een groepje jongeren zingen. En ik hoorde het lied wat ze zongen. Dit is de tijd van Elia. En ik dacht meteen, deze mensen horen bij mij. Wij zijn onderdeel van hetzelfde gezin. Wij dienen dezelfde God. Ik weet niet of jullie dat lied kennen. Dit is de tijd van Elia. Hij staat in opwekking. We zongen hem vroeger in deze kerk ook heel vaak. Maar dat ligt alweer achter ons. Maar ik rende naar voren. En ik wilde graag met deze broers en zussen meezingen. En ik zong het refrein wat bleek het refrein van het laatste lied te zijn. Ze gingen daarna stoppen en ze ruimden hun spullen op. En ik vroeg ze, wat zijn jullie hier aan het doen? En ze vertelden mij dat ze net een 4 uur durende aanbiddings- en gebedsavond hadden gehad. Deze jongeren woonden in Dubrovnik en ze kwamen samen omdat ze wilden bidden voor hun stad. Een stad die zo gekenmerkt wordt door toerisme, door religie, door cultuur. Maar te midden van dat was een kleine groep mensen die toegewijd is aan het hart van Jezus. En die hem willen aanbidden en zijn hart en wil zoeken voor hun stad. Ik werd er door geroerd. Ik vind het zo bemoedigend om te zien hoe overal ter wereld broers en zussen volledig willen gaan voor Jezus. En de invloed van Jezus is dan ook grenzeloos. De boodschap van Jezus is overal ter wereld doorgedrongen. In Kroatië, in China, in Australië, Oeganda, overal in Nederland, waar dan ook ter wereld, komen vandaag honderden miljoenen christenen samen om God te aanbidden. Wat wij hier aan het doen zijn, is maar zo'n klein onderdeeltje van Gods veel grotere plan. En een van de belangrijkste mensen in de geschiedenis van de kerk, die verantwoordelijk was voor de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus over landsgrenzen heen, was Paulus. We gaan de komende maanden met elkaar onderweg met Paulus. En Paulus was een man van invloed. Hij heeft zoveel betekend voor de kerk. talloze mensen heeft hij in verbinding gebracht met Jezus. Tientallen kerken heeft hij tijdens zijn leven gesticht. En de brieven die Paulus heeft geschreven, die hebben door de hele kerkgeschiedenis heen mensen bemoedigd en aangevuurd om vol voor Jezus te gaan. Na Jezus is Paulus, denk ik, mijn allergrootste voorbeeld. Het radicale leven dat hij leefde en zijn bereidheid om alles daarvoor op te offeren is eindeloos inspirerend. Maar Paulus had tijdens zijn leven lange tijd last van een dubieuze reputatie. Veel christenen wisten niet zo goed wat ze met deze man aan moesten. Zijn verleden bleef hem zijn hele leven lang achtervolgen. Ik wil vandaag met jullie kijken naar twee korte Bijbelgedeeltes waarin Paulus zelf spreekt over zijn verleden. Twee verschillende Bijbelgedeeltes waarin hij eigenlijk hetzelfde zegt, maar op twee verschillende manieren die elkaar heel mooi aanvullen. In deze gedeeltes zien we uit wat voor verleden Paulus voort was gekomen, maar ook waar hij nu staat in zijn leven. En gedurende deze preek zullen deze twee Bijbelgedeeltes dus ook steeds terugkomen. Ik wil beginnen met de eerste, Galaten 1, vers 13 en 14. Als je Bijbel bij hebt, mag je dat opzoeken, Galaten 1 en ook 1 Korintiërs 15. Galaten 1, vers 13 en 14. U hebt gehoord, zegt Paulus, hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde. Dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en waarschijnlijk ook velen van onze generatie. En zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. En dan gaan we naar 1 Korintiërs 15. En daar spreekt hij opnieuw over zijn verleden. Dan zegt hij in vers 8. Pas op het laatst is hij, Jezus, ook aan mij, Paulus, verschenen. Aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Oef. De grote apostel Paulus. We zien hem hier op zijn kwetsbaarst. Paulus die zichzelf beschrijft, een fanaticus, een christenvervolger, een misbaksel. De minste van alle apostelen. Paulus heeft geen goed woord over voor zichzelf wanneer hij kijkt naar zijn verleden. Zeker niet in relatie tot Jezus en de kerk. Het is geen wonder dat Paulus niet gelijk omarmd werd door de toenmalige christenen. Paulus in de kerk, dat is net zoiets als Geert Wilders nu sturen naar een willekeurige moskee, maar dan nog veel erger. Het is gewoon niet zo handig en het is al helemaal niet geloofwaardig. O, Paulus wist heel goed wat zijn verleden was en hij verachtte zichzelf daarom, want hij wist dat hij was tekortgeschoten. Hij wist hoeveel mensen hij pijn had gedaan. Hij wist hoe verwoestend hij was geweest. Hij herinnert zich zijn verleden, maar al te goed. En als je kijkt naar jouw verleden, wat zie je dan? Want laten we eerlijk zijn, definiëren we onszelf niet heel vaak uit het verleden wat wij hebben gehad? Bijvoorbeeld, kijk je naar jezelf vanuit het gezin waarin je bent opgegroeid. Wat was jouw plek in dat gezin? Hoe was en is de verhouding tussen jou en je vader, je moeder, je broers en je zussen? En hoe heeft het jou gevormd? Ben jij in je gezin opgebouwd? Of vooral beschadigd? Ben jij in je gezin aangemoedigd? Of ben je daarin afgeremd? Wat zegt het gezin waarin jij bent opgegroeid over jou? Of je kijkt naar jezelf vanuit je religieuze achtergrond. Ben je christelijk opgevoed? Of in een andere godsdienst? Of misschien wel helemaal niet met een geloof? Wat is jouw religieuze weg geweest door het leven? En welke overtuigingen horen daarbij? Welke normen en waarden horen daarbij? Wat zegt jouw religieuze achtergrond over hoe jij kijkt naar God, naar de wereld, naar jezelf? Wat zegt jouw religieuze achtergrond over jou? Of je kijkt naar jezelf vanuit de zonde die je hebt gedaan. Jouw tekortkomingen. Welke misstappen ben jij in je leven begaan? Welke geheimen draag je met je mee? Jouw duistere kanten die je zorgvuldig verborgen probeert te houden voor iedereen om je heen. Of juist schaamteloos eruit knalt in de hoop dat anderen van buitenaf je de aanvaarding zullen geven die je in jezelf niet kunt vinden. Wat zeggen de zonden die jij hebt gedaan over jou? Paulus kent zijn verleden goed. Hij herinnert zich maar al te goed wie hij vroeger was. In welke omgeving hij was opgegroeid. Hoe hij nauwgezet elke wet van God probeerde te volbrengen in zijn leven. Hoe hij de kerk had proberen te verwoesten. En het ene klinkt heel mooi en het andere klinkt heel vernietigend, maar ze hebben allemaal met elkaar te maken. Want het gedrag van Paulus en de zonde in zijn leven kwamen voort uit hoe hij gevormd was door zijn verleden. Paulus kijkt ernaar. Hij wist het zich maar al te goed te herinneren. En het is belangrijk dat ook jij weet waar je vandaan komt. Maar jouw verleden hoeft niet te definiëren, hoeft niet te bepalen wie jij bent vandaag. Want als Paulus klaar is met zijn klacht over zijn verleden, en wij verder lezen in 1 Korintiërs 15, dan zegt hij in vers 10, alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. Wauw. Paulus is wie hij is door de genade van God. Wie jij bent, wordt niet bepaald door jouw verleden. Het wordt niet bepaald door het gezin waar je bent in opgegroeid. Het wordt niet bepaald door jouw religieuze achtergrond. Het wordt ook niet bepaald door de zonde die jij hebt begaan. Jouw identiteit wordt bepaald door de genade van God. Wie jij bent, wie ik ben, wordt bepaald door de genade van God. Door de genade van God weet ik nu eindelijk wat ik ben. Door de genade van God weet jij, mag jij weten, wat jij bent. Jouw identiteit wordt niet bepaald door je verleden. Het wordt ook niet bepaald door je opleiding, of door je inkomen, of door je reputatie, of door je status, of door je geaardheid, of door je diagnose, of door degene met wie jij een relatie hebt. Nee, jouw identiteit wordt bepaald door genade, door de genade van God. En ik moet mezelf hier vaak aan herinneren. Er zijn momenten in mijn leven dat ik even niet meer weet wie ik ben. En dat ik me weer religieuzer voordoe. Of dat ik me schuldig voel en schaam. En ik heb het zo vaak nodig om dan weer terug te gaan naar de genade. Op YouTube een preek op te zoeken om het woord van genade opnieuw te ontvangen. Wij hebben het nodig om steeds opnieuw, of je nu voor het eerst hier in de kerk komt, of je bent al 60 jaar christen, om steeds opnieuw herinnerd te worden aan de genade van God. Want zonder zijn genade weten wij niet wie we zijn. En zoeken we onze identiteit in andere dingen. Maar wat is genade dan precies? Zo'n mooi christelijk woord. Misschien gebruik je het vaak en zing je erover. Maar weet je ook wat het is? En als je al weet wat het is, sta je er dan ook voor open om dieper te ontdekken wat het is. Om niet te denken, weer een preek over genade. Ik heb het al zo vaak gehoord. Maar om genade diep te laten zinken in je hart. Op het niveau dat al het andere wegvalt. Paulus, die beschrijft wat genade is. Hij doet het op een prachtige manier in zijn vervolg in Galaten 1, vers 15 en 16. Daarin zegt Paulus, maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen, en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Paulus heeft net een opsomming gegeven van zijn duistere verleden. Maar hij zegt, maar toen besloot God. En in oudere vertalingen staat, toen behaagde het God. God vond er vreugde in. God vond het super om te doen. God geniet ervan om zijn zoon, zegt Paulus, in mij te openbaren. En hij wil ook super graag zijn zoon in jou laten zien. Niet op basis van wat jij gedaan hebt, maar gewoon omdat God het leuk vindt om dat te doen. Hij vindt het super om te doen. Hij geniet ervan om zijn zoon in mensen te openbaren. Om te laten zien wie Jezus kan zijn in jou. Jezus met al zijn liefde. Jezus met al zijn vrolijkheid. Jezus met al zijn rust. Jezus met al zijn leven. Jezus met al zijn kracht. God ziet het in jou en wil het door Jezus in jou naar boven roepen. Oh, jij ziet misschien je verleden. Jij ziet misschien je afkomst. Jij ziet misschien je zonde. Maar God wil Jezus in jou zien en naar boven roepen. In jou. Ken jij Jezus in jou al? Misschien weet je al wel een beetje wie Jezus is, maar ken jij ook Jezus in jou? Niet als iemand in de hemel, of die je kent uit verhalen, of kent uit je Bijbel, maar ken je Jezus in jou en alles wat erbij hoort? Paulus wist heel goed wie Jezus in hem was toen hij dat ontdekte, omdat hij heel goed wist wie hij was geweest zonder Jezus. Paulus gebruikt zijn verleden om zich te herinneren wat zijn staat was toen hij Jezus nog niet kende. Om nu ten volle te omarmen wie hij mag zijn met Jezus. En soms zie ik zoveel van ons worstelen met onze verledens. We strijden er tegen. We gaan ervoor in therapie. We belijden ervoor continu onze zonden. We willen af van onze verledens. We willen er niet meer aan herinnerd worden. We willen het vergeten en achter ons laten. Het liefst zouden we die duistere bladzijden uit ons levensboek eruit scheuren en er nooit meer aan terugdenken. Maar weet waar je vandaan komt. Weet wie jij was zonder Jezus. Weet wat je verleden is. Toen je Jezus in jou nog niet ontdekt had. Want dan wordt het wonder van Jezus in jou pas echt openbaar. En kun je gaan genieten van het nieuwe leven wat Hij voor je heeft. Genade is dat je niet krijgt wat je verdient. Namelijk de gevolgen van een duister, wettisch, religieus, vernietigend verleden. Maar juist dat je krijgt wat je niet verdient. Namelijk Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus in jou. En alles wat erbij hoort. Zijn vergeving, een nieuw begin en de volheid van de Heilige Geest. Jezus in jou. Er is niets in het leven zo kostbaar als de genade van God. En God geeft het aan jou voor niets. Gewoon omdat Hij het leuk vindt. Omdat Hij ervan geniet. Omdat dat is waar Hij van houdt. En als we dan kijken naar Paulus in de Bijbel, het onderwijs dat hij geeft in de brieven die hij schrijft, dan zien we dat genade de kern is van alles wat hij wil overbrengen. Lees zijn brieven maar eens, Romeinen tot en met Filemon. In elk van deze brieven begint hij met het wensen van de genade aan de kerk. En daarmee eindigt hij aan het einde van de brief. Opnieuw. Genade is bij Paulus altijd het begin en altijd het eind. En er zijn christenen die Paulus maar een irritant mannetje vinden, omdat hij zo buitensporig radicaal is. En ons continu oproept om alles achter te laten en vol voor Jezus te gaan. En sommige christenen zeggen zelfs dat Paulus daarom wettisch is. Maar Paulus doet zijn aansporingen en zijn aanvuring vanuit die inbedding van genade. Genade is het startpunt, genade is het einde. En alles wat hij daarin zegt, moet je lezen en begrijpen vanuit genade. Genade is de basis in alles wat Paulus te vertellen heeft over Jezus. We hebben allemaal de genade van God nodig. Kerk van Jezus Christus. We hebben allemaal de genade van Jezus nodig. Jij hebt het nodig. Ik heb het nodig. De wereld om ons heen heeft het nodig. Dus laten we ons niet langer anders voordoen dan dat we zijn. Als we zo doordrongen zijn van de noodzaak van genade, waarom spelen we dan nog langer poppenkast? Waarom proberen we ons dan beter voor te doen dan dat we eigenlijk zijn? Waarom zetten we op zondag ons religieuze masker op? Waarom durven we niet te laten zien wat er binnen in ons gebeurt? Want Paulus was niet beter dan jij. Paulus was verantwoordelijk voor moorden. Voor de uitroeiing van de oogappel van God zijn kerk. Maar hij leefde door genade. En degene die nu naast jou zit, is niet beter dan jij. Ook hij of zij leeft door genade. En ook ik ben niet beter dan jij. Ik heb even hard genade nodig als jij. Want ook ik weet wat het is om me religieus voor te doen. Terwijl mijn ziel door en dorstig in mij is. Omdat ik mijn vreugde niet heb gezocht bij God. Ook ik weet wat het is om nachten wakker te liggen. Omdat ik me opnieuw heb overgegeven aan egoïsme. Of lust. Of hoogmoed. Ook ik weet wat het is om me, net als Paulus, een misbaksel te voelen. En niet te begrijpen waarom God juist mij heeft uitgekozen om de plek in te nemen die ik in mag nemen. We zijn allemaal niet zo anders dan de rest. We strijden dezelfde strijd. Oh, ik weet wie ik was. En wie ik kan zijn. Als Jezus mij ook maar voor een moment los zou laten. Maar ik weet inmiddels ook. Wat ik ben. Door de genade van God. Toen ik afgelopen zomer een dagtrip had gemaakt in het noorden van Albanië. En terugreed in een taxibusje naar ons hotel, toen kwam er een Amerikaanse vrouw naast me zitten. En we raakten al snel met elkaar in gesprek. En ze vroeg mij op een gegeven moment in het gesprek, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Nou, mijn beroep heeft er al vaker voor gezorgd dat ik een goed gesprek met iemand kon beginnen als ik vertelde dat ik pastor in een kerk ben. En ze zei, ik vind je eigenlijk wel wat jong voor een pastor. Is dat niet hartstikke zwaar? En ik erkende dat ik heel erg veel hou van de kerk. Maar dat ik het ook heerlijk vond om even een maand lang op vakantie te zijn. En me even helemaal van de kerk te kunnen onttrekken en alles wat daarbij hoort. Want ja, soms vind ik het best zwaar. En dan voel ik verwachtingen die zwaar op mij kunnen drukken. En dan ervaar ik dat ik een voorbeeld moet zijn die ik niet altijd voel dat ik die kan zijn. En ze vroeg me daarop hoe ik dan omga met die voorbeeldfunctie. En ik antwoordde haar. Ik heb jaren mijn best gedaan om aan de verwachtingen van mensen te voldoen. Om de verwachtingen van mensen tegemoet te komen. Maar ik heb ontdekt dat ik pas echt een voorbeeld voor anderen kan zijn. Als ik naast ze ga staan. Met mijn eigen gebrokenheid. En in mijn eigen kwetsbaarheid. En in mijn eigen eerlijkheid over mijn tekortkomingen. Ik ben namelijk niet anders dan anderen. De worsteling die mensen ervaren. Ziet er voor iedereen anders uit. Maar ten diepste is het voor iedereen dezelfde worsteling. Het is de worsteling met onszelf. De worsteling met het leven. De worsteling met God. En terwijl ik sprak, begon deze vrouw te huilen in dat taxibusje in Albanië. En ze zei, je woorden raken me, omdat ik er zoveel liefde in proef. Liefde die ik niet ken en zeker niet heb geassocieerd met de kerk. En ze begon zich open te stellen. En ze vertelde over haar verleden. Ze vertelde hoe zij haar vervulling had gezocht in mannen en in spiritualiteit. En ik mocht getuigen over Jezus. En aan het einde van ons 2 uur durende gesprek zei deze vrouw tegen mij. Maar elke keer als jij de naam van Jezus noemt, beginnen jouw ogen te stralen. Ik vind het zo bijzonder. En we gaven elkaar een knuffel. En ik zegende haar en ik bid dat de woorden die in dat gesprek gesproken zijn, hun uitwerking zullen hebben. Dat God ze gaat uitwerken in haar leven. Want iedereen heeft genade nodig. En wanneer iemand iets proeft van Gods genade, dan wordt hij of zij tot in het diepst van zijn of haar ziel geraakt. Want we zoeken allemaal naar die genade. Het is waar we ten diepste allemaal zo zeer naar verlangen. En de boodschap die wij te vertellen hebben aan Groningen, de boodschap die wij te vertellen hebben aan deze stad, de boodschap die wij als kerk hier in de binnenstad te vertellen hebben, is de boodschap van genade. Het begint en het eindigt altijd met genade. Genade is de basis. En wanneer we genade echt van binnenuit kennen, wanneer de Zoon ook in ons is geopenbaard, dan zal de wereld Jezus in ons zien. Dat is het bijzondere van genade. God geeft het als een cadeau aan jou. Maar het is nooit bedoeld om daar te blijven. God wil dat je het cadeau gaat uitpakken en gaat uitwerken voor de wereld om jou heen. Zodat mensen Jezus in jou zullen herkennen. En Paulus, die sluit dan ook af in 1 Korintiërs 15 door nog iets toe te voegen aan zijn verhaal. Want genade is niet iets wolligs, iets een gevoel, iets fijns voor onszelf. Als we verder lezen in vers 10, dan zegt Paulus daar: alleen dankzij genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. De genade in mijn leven, zegt Paulus, is niet zonder uitwerking gebleven. Hij heeft harder gezwoegd. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft martelingen doorstaan. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij is meerdere malen gestenigd. Hij heeft alles gedaan om de kerk van Jezus Christus te bouwen. De genade in zijn leven was zo groot dat hij bereid was om daar alles voor op te geven. En vorige week toen we inderdaad op die conferentie waren in Engeland, zongen we op een gegeven moment ook: Heer, ik wil mijn leven voor u verspillen. En ik dacht na over dat woord en ik vond het zo'n krachtig woord. Ik wil mijn leven voor u verspillen. Het maakt me niet uit wat ik daar allemaal voor misloop. Het maakt me niet uit wat ik daardoor niet van deze wereld ervaar. Ik wil mijn leven voor God verspillen. Al wordt het een rot leven. Hij is mijn leven waard, omdat zijn genade zo groot was. Het maakt niet uit wat ik ervoor terugkrijg. Ik heb alles namelijk al ontvangen. Want door Gods genade weet ik wat ik ben. Ik wil mijn leven voor God verspillen. O kerk van Jezus, kenden wij de genade maar zoals Paulus die kende? Ja, zijn verleden was heftig. Zijn zonden waren groot. Maar daardoor wist hij ook juist hoe ver genade ging. Hoe groot de vergeving was van Jezus, zijn Heer. Daarom, verschuil je niet langer. Wees eerlijk over wie jij bent. Waar jij mee worstelt. Hoe jouw verleden jou heeft gevormd. God houdt van jou en zal je niet veroordelen. Hij is niet gekomen om jou te veroordelen, maar om jou te redden. En wij als zijn kerk willen hetzelfde doen. En ja, soms schieten we daarin tekort, want we zijn mensen. En soms oordelen we toch. En soms schieten we ook tekort naar jou en geven niet de liefde die jou toekomt. Maar we willen samen ons best doen, terwijl we ons leven verspillen voor hem. Want zijn genade voor mij was zo groot. Ontdek wie jij werkelijk mag zijn door de genade van God. Amen. Zullen we samen bidden. Jezus, door uw genade weten we wie we mogen zijn. Door uw genade weten we nu wat we zijn. Heer, u kent ons door en door. U kent ons hele verleden. U kent de omgeving waar we zijn, waarin we zijn opgegroeid en wat we daarin hebben ontvangen en wat we daarin hebben gemist. U kent hoe velen van ons religieus door het leven zijn gegaan. En net als Paulus probeerde om uw wetten nauwgezet te volgen. Maar u weet ook hoe we daarin tekort schoten. U kent onze zonden. U kent onze diepe geheimen. U kent onze duistere kanten die we zorgvuldig voor iedereen verborgen houden. Maar u geeft ons niet op. U geniet ervan om uw zoon in ons te openbaren. U geniet ervan om Jezus te laten zien aan het kruis. Omdat het leven is voor ons, zijn dood, leven voor ons. Was ons dan schoon door uw bloed. En laat ons zien wie we mogen zijn met u. Laat ons zien wie Jezus is in ons. Zodat we mogen leven vanuit diezelfde genade, vanuit diezelfde liefde, vanuit diezelfde vrede en diezelfde kracht, datzelfde leven, diezelfde rust, als die we herkennen in Jezus. Het is nu ook in ons. En ook vandaag wil God jou uitnodigen. God wil zo graag. Hij wil zijn zoon in jou laten zien. En als je op dit moment wordt overspoeld door dingen die eigenlijk achter je hadden moeten liggen. Door schuld of door schaamte, teleurstelling, eenzaamheid. Het lijkt allemaal zo groot. En de golven crashen zo hoog over je heen. Dan vraagt God vanmiddag aan jou, mag ik ook mijn zoon in jou openbaren? Want wat ik voor Paulus heb gedaan, kan ik ook in jou doen. En wat ik in Mark heb gedaan, kan ik ook in jou doen. Ik wil jou laten zien wie Jezus is in jou. En als jij weet dat je en moet erkennen, ik weet niet wie Jezus is in mij. Dan wil ik je ook vragen, als je dat wil ontdekken. Of je hand hoog wil opsteken naar de hemel. Om tegen hem te zeggen, ja Jezus, ik heb u nodig. Ik nodig u uit in mijn leven. Ik wil weten wie u bent in mij. Als jij die keuze nu wil maken, kijk niet om je heen. Het is tussen jou en God. Steek dan je hand hoog op naar hem. Jezus, hier zijn wij. Vernieuw ons. Laat ons zien hoe afhankelijk we zijn van uw genade. Verover onze harten voor uw naam. Leer ons leven uit genade. Of we nu net christen zijn. Of al jaren met uw leven. Breng ons terug naar die plek van genade. Laat het het begin en het eind zijn van onze levens. En zo zegen ik jullie met Jezus in jou. Openbaar God, Jezus in ons. In Jezus' naam. Amen.